Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit daadwerkelijk in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Mijn eigen archiefkast. Heel erg leuk om hier weer te zijn. Mijn gast woont in Brabant, maar hij was in Amsterdam. Dus hij komt hier. Hij is hier naar de kast gekomen. Hij is een fenomeen momenteel. Hij beslaat het hele spectrum van totaal doorgedraaide carnavalsmuziek naar liefde voor het meest fijnzinnige chanson. Nou, dan weet u wel over wie ik het heb. Hij functioneert ook onder de naam Snolle Bollekes. En hij heeft een boek in de bestsellerlijst met Matthijs van Nieuwkerk samen over het Franse chanson. Maakt een prachtige serie daarover. Zit hier tegenover me. Luister naar mijn interview met Rob Kemps. Rob, je komt meteen met een cadeautje aan.
Ja, speciaal voor jou.
Ach, een fles gin.
Ik ben natuurlijk luisteraar ook van jouw andere podcast. Je hebt natuurlijk met Teun. Podcast met Teun.
Ja.
En daar hebben jullie de befaamde restjesavond. En daar gaat het dan, mag ik best zeggen, gaat het regelmatig fout.
Ja.
Dus ik dacht, en die lijn zetten jullie nu ook een beetje door, heb ik begrepen. Of jullie zijn een beetje aan het afkicken in de normale podcast.
Ja, nou ja, we lusten wel een gin tonic, ja, inderdaad.
Dus,
heerlijk. En is dit lekkere gin? Het is ook nog nooit gehad.
Ik ben geen gin drinker. Dus ik heb me laten adviseren door de plaatselijke slijter.
Maar Rob, wat ongelooflijk attent van je dit.
Nou ja, graag gedaan.
Ja, echt, ja. Heel erg lief. Ja. Was je heel druk met op tijd komen.
Ja.
Want je vindt het vervelend om te laten komen.
Ja.
Je hebt t-shirts aan met de afbeelding van mijn moeder erop.
Uiteraard.
De merchandise, ja, van de podcast. Ja. Dat vind ik natuurlijk ook alweer heel erg leuk. Dan neem je een fles gin voor me mee als cadeau.
Ja.
Dit is een soort warm bad wat je over mij uitstort.
Oh, nou, dat vind ik fijn. Ja, je mag dan toch nog wel kritische vragen stellen, hoor. Maar,
ik heb meestal helemaal geen kritische vragen. Maar,
nee,
maar elke neiging daartoe ontneem je me nu ook
Nee, maar dat moet je zeker. Maar dat is ook zeker niet de bedoeling.
Weet
dus,
ik.
Dus ook niet om.
Dit lijkt mij allemaal authentieke aardigheid van jou.
Nou ja, ik vind dus je moet er zelf iets van maken.
Ja.
En mensen zijn heel vaak op zoek naar dingen van, wat vind ik nou fijn, of een nieuwe auto, of die halen ze geluk uit een nieuwe keuken van 20.000 euro en zo.
Ja.
Terwijl, dan denk ik van, met een klein gebaar, dus ik doe een t-shirtje aan, ik neem een flesje mee.
Ja.
Het is bijna voor niks.
Ja, maar en dan, je maakt al een onuitwisbare indruk op me.
Oh, nou, dat is helemaal mee.
Hey, ik heb een vriend, Pieter Huls.
Ja.
En die heeft bijvoorbeeld, als hij dan een sollicitatiegesprek heeft, dan neemt hij altijd Tom Poeze mee.
Oké.
En dan heeft hij ook iets van, ik snap niet dat niet iedereen Tom Poeze meeneemt. In zijn hoofd is het onbegrijpelijk. Ik denk van, ja, dat is toch, het is een hele kleine moeite.
Dat je het niet doet,
het is meteen gezellig.
Ja.
Je bent meteen binnen.
Ja.
Het is ook niet uit een soort raar opportunisme van hem, maar meer omdat je dat oprecht denkt van, nou, dan hebben we lekker een Tom Poesje bij dat gesprek.
Ja, is toch lekker?
Ja, is ook erg lekker. Ja, maar het leven kan zo simpel zijn met dit soort dingen.
Ja, maar dat is het.
Ja, en toch moet je even de mindset hebben om dat stapje te maken, denk ik dan.
Ja, nou, ik denk dat het mindset er zou natuurlijk kunnen, maar ik denk dat het ook wel een beetje in je moet zitten.
Ja.
Begrijp je? Sommige mensen die hebben er gewoon niet, of die doet het niet zoveel.
Nee.
En als ze het dan krijgen, maakt het ze ook niet zoveel uit.
Nee.
Begrijp je?
Ja, ik snap het.
En ik vind het ook altijd leuker om dan iets weg te geven dan iets te krijgen.
Ja.
Cadeautjes krijgen, daar hou ik eigenlijk helemaal niet zo van.
Nee.
Maar of het moet ook weer iets kleins zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld, dat je denkt van, nou, die heeft moeite gedaan. Dus bijvoorbeeld uit Parijs een klein programmaboekje uit 1965 van een concertzaal of zo. Nou, daar doe je mij veel meer plezier mee dan een horloge of een ketting.
Precies. Ja. Ja, dus het is ook een beetje van, je kent de ander. Zoals je weet dat ik graag met een gin tonic drink.
Juist, ja.
En dan verplaats je een beetje, waar doe ik
waar zo kan ik hem nou eens een pleziertje mee doen om het weekend mee te beginnen?
Hey, en Rob, hier spreekt toch ook wel een soort liefde voor de medemens uit.
Ja.
Ben je ook wel eens op de koffie gekomen met de medemens?
Met de media.
Ja, dus ben je ook wel eens belazerd? Heb je nare ervaringen gehad in je leven? Of vind je eigenlijk, hou je wel van je medemensen?
Nou, ik hou sowieso van de medemens. Ik ga ook altijd uit van het goede van de mens. Vind ik heel belangrijk.
Ja, dat vind je echt belangrijk. Dat is een actieve Levensovertuiging.
Ja, zeker. En ook helemaal in deze tijd waar er ook overal heel veel gebeurt, dan is het meteen, iedereen heeft al zijn conclusies en zo al mm-hmm. klaar. Terwijl ik vind, het moet dan bewezen zijn en je moet er altijd van uitgaan dat mensen niet hele verkeerde intenties hadden. Misschien is dat naïef, dat kan ook. Hè? Ja. Want zoals jij zegt, dan kun je
op de koffie komen.
Op de koffie komen. Ja. Of op je bek gaan.
Of op je bek gaan.
Dat vind ik trouwens ook mooi aan jou, die woordenschat. Wie zegt dat nou nog? Hè?
Ja, ik heb veel uitdrukkingen.
Ja, je hebt bij ook echt een hele brede woordenschat. maar de vraag was,
of je was op de koffie
of ik was op de koffie bent gekomen. Nee, niet specifiek. Maar af en toe heb ik wel ooit dat je voelt dat je veel geeft aan iemand en dan eigenlijk weinig terugkrijgt. Ja. En dan verwateren dingen
ja.
meer.
Ja,
maar
precies.
Niet dat ik.
Maar niet dat je het gevoel hebt, ze hebben me echt een loopje met me genomen. Of,
nee, nou, ik heb wel eens aan iemand bijvoorbeeld geld uitgeleend en niet meer teruggekregen.
Ja.
En
dat hoort een beetje bij geld uitlenen, vind ik. Dat je het risico ja. moet aanvaarden dat je het niet terugkrijgt.
Ja, in het begin maakte ik me daar heel druk om.
Ja.
En nu laat ik het eigenlijk los. Dan denk ik van, nou, weet je, als ik dan niks meer hoor en je hebt er veel plezier mee.
Ja.
Er was laatst een man. Die zei tegen mij, dat vond ik ook zo'n goeie. Die zei ook, als je op het station heb je van die mensen. En die gaan dan zo'n verhaal vertellen van, ik ben overvallen en ik heb geen creditcard. Maar hier, precies. Ik schrijf even mijn gegevens op. Kan ik even €200, want ik moet naar Amersfoort.
Ja.
En dan moet je dus zeggen, hier heb je €200. Ik hoef het niet per se terug, maar je mag het wel teruggeven.
Ja.
Het hoeft niet.
Ja.
Dat is veel beter.
Ja, precies.
Dan leg je het
bij de ander.
Juist.
En je bent eigenlijk de hele frustratie heb je al ontzenuwd.
Plus ik denk ook echt dat de kans groter is dat diegene denkt van ik ga die man even een oor aan naaien.
Ja.
Misschien als hij nog een heel klein beetje empathie heeft, dat ja. hij dan denkt, ja, maar zo'n lieve man, dan ga ik echt, nou ga ik het alsnog teruggeven. Ja. Ik was het niet van plan.
Ja, het is toch een beetje je oogst wat je zaait ook.
Ja.
Hey, en Rob, wie heeft jouw kijk op het leven gevormd?
Mijn ouders wel. Met name mijn vader. Toen ik 15 was, gingen mijn ouders uit elkaar. En toen woon ik dus alleen met mijn vader.
Ja.
Wat heel leuk was, want ik kan het goed met hem vinden. En hij praat graag. Ik ook wel, maar ik vind het ook leuk om te luisteren. En die had altijd verhalen. En altijd verhalen over vroeger. En dan hing ik aan zijn lippen. Doe ik nou nog trouwens hoor. Maar ik was toen zeg maar 15. En hij was 45. En
ja.
toen hebben we een jaar of 8. Hebben we samen gewoond. Ik denk dat het voor mij ook wel een belangrijke leeftijd is in je ontwikkeling. En
ja.
hoe je tegen de dingen aankijkt. En daardoor ben ik ook altijd als puber altijd een beetje apart geweest. Maar ik zat zeg maar met mijn pa. Had ik dan een heel gesprek over Joop den Uyl en over de oliecrisis in 1973 en Farce Majeur en Wim T. Schippers en zo.
Om het hele palet maar even te noemen.
En dan, ja, nou, ik kan wel even doorgaan.
Ja, maar je hebt nu wel een vrij breed palet.
Ja, juist. Ja,
al, ja.
Ja. Ja. En als ik dan in de klas kwam, dan ging het over Captain Jack, hè? En over de Spice Girls en zo.
Ja.
En daar sloot ik nooit echt goed op aan. Ik was ook niet echt dat ik gepest werd of zo, maar
nee.
Ik hoorde nou precies nergens echt bij. Maar ik werd wel overal geaccepteerd.
Ja, precies. Je werd niet uitgestoten.
Nee.
Maar je had ook niet echt aansluiting.
Nee,
in je klas.
Niet in een groep.
Nee.
Ik hou sowieso ook niet van groepen. Ik vind het altijd fijn om één vriend
dat
te hebben.
Dat is toch wel fascinerend voor iemand die, zal maar zeggen, een heel stadion tot één groep weet te smeden. Dat is eigenlijk precies wat je doet.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk precies, tenminste.
Maar ik ben ook de enige die daar los van staat, een paar meter hoger.
Precies, jij staat voor de groep.
Ja.
Ja, maar je weet er wel een groep van te maken.
Ja,
ja.
Dat vind ik dan ook wel weer leuk om te doen hoor. Alleen in dit geval qua waar we het over begonnen, over in de klas en dat je nergens echt bij hoort. En dat is ook zeg maar met vriendengroepen.
Ja.
Heb je dan hoe meer mensen er zijn, hoe groter de kans is dat je dat er iemand bij zit die iets zegt en je denkt, dit slaat nou echt zo nergens op. En kijk, ik kan dat nu beter tegen, maar toen ik jong was, kon ik dan niet.
Ja.
Dat had ik dan echt. En ook wel, ik moet ook zeggen, het is ook iets egoïstisch in de zin. Als ik dan klaar was met mijn drankje en ik had zin om naar het volgende café te gaan. Je hebt in Eindhoven het Stratum Zijn, er zitten 60 kroeg of zo naast elkaar. Nou, als ik dan zin heb om te gaan, dan wil ik gaan. En dan wil ik best even 4 minuten wachten. Maar dan met een groep van 10 man. Ik wil eigenlijk hier blijven. Ja. Nee, ik wil eigenlijk gaan. Ja, maar we hebben net gelapt. Ja, maar dan moeten we onze jas pakken. Nee, maar we kunnen ook wel zonder jas. En dan dacht ik, nou. Nah. En dan zat ik echt, dan wacht ik 4 minuten af. En dan ging ik in mijn eentje in een obscuur café met 3 gepensioneerde zeemannen zitten.
Ja.
Vond ik veel lekkerder.
Want je bent een lieverd, maar je bent ook wel eigenzinnig. Ik bedoel, je hebt ook gewoon dat je als je van het ene café naar het andere wil, dan wil je gewoon gaan.
Ja, nee, dat
je hebt,
wel.
Je hebt in je hoofd hoe je het wil en zo wil je het ook doen.
Goed in de gaten.
Ja.
En dat is af en toe ook misschien lastig voor de mensen omheen.
Zeker, maar je kan je leven natuurlijk wel zo inrichten, zodat je het ook zo kan leiden, je leven. Als je jezelf een beetje kent en weet, zo zit ik in elkaar, dan weet je inderdaad van, oké, ik ben niet iemand voor een grote sociale vriendengroep, maar wel een goede vriend of inderdaad her en der een paar goede vrienden. Maar als ik dan op kroegentocht ga, moet ik dat eigenlijk in mijn eentje
dan
doen.
Dan moet ik het lekker alleen of met iemand die mij goedgezind is.
Ja.
En het is denk ik ook belangrijk dat je dan eerlijk bent. Dus dat je geen smoesjes gaat verzinnen van, ik heb er geen zin in. Maar ik had bijvoorbeeld ook in het voetbalteam, vond ik dan ook wel gezellig. Maar die gingen dan opeens allemaal ook zijn verjaardag vieren. En dan zei ik ook gewoon, nee, maar ik kom niet.
Ja.
Ik heb daar geen zin in.
Nee.
Dus anderen, soms hadden anderen geen zin, zeggen ze, ik moet werken. Of mijn nichtje doet de communie. Nee, ik zei gewoon van, ik kom niet.
Ja.
Ik vier mijn verjaardag zelf ook niet. Hè? Dus het is niet zo dat ik overal
lekker...
Doe
je ook niet?
Nee. Nee, waarom? Ik vind het, ik hou wel van gezelligheid. Dus ik vind het leuk om, dat wij nou straks zeggen, het is weer open, zullen we een borrel doen? En dat ik dan app van, ik ben een uurtje later dat ik vanavond om 11 uur zal thuiskom. Snap je?
Ja.
Bij wijze van spreken.
Ja.
Nou hebben kinderen, dat is iets anders, maar je snapt de strekking.
Ja.
Maar dat afgesproken werk van, hallo... Hoe is het met jullie? Ja, goed, ga zitten. Wil je koffie? Wil je een gebakje? Wil je een biertje? Hoe is het thuis? En ik vind het altijd... ik weet niet hoe het bij jou zit, maar die verjaardagsfeestjes, ik vind er nooit iets aan.
Ik vind het ook verschrikkelijk. Maar ik denk dat ik minder goed ben in heel duidelijk zijn in wat ik wel wil en wat ik niet wil.
Oh ja?
Ja, ik vermoed, zeker omdat je dat dus ook met je voetbalteam toen had, dat je dan zo zei van... leuk dat je me uitnodigt, maar ik kom niet, want ik hou er niet van.
Ja.
Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Dat je gewoon zo helder durft te zijn.
Ja.
En eigenlijk ook zo los van de sociale conventies bent dan.
Ja. Maar als je het niet doet, dan heb je, dan zit je...
Dan ga je schipperen.
Maar dan zadel je jezelf ook op met een niet fijn gevoel.
Zeker. Of dan is het bijna zover dat je hebt helemaal geen zin. En dan ga je met een smoes die toch niet geloofd wordt, ga je afbellen.
Ja.
Ik voel me ineens niet zo lekker.
Ja.
Ja, dan denk ik, hij heeft geen zin.
Eigenlijk ook weer, het is eigenlijk heel makkelijk.
Het is heel makkelijk.
Als jij iets, als er mensen voor jou staan en je wil heel graag iets zien, dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je daar eerst 1.5 uur aan irriteren en denk, zal ik wel, zal ik niet.
Ik zou dan heel proberen heel luid te gaan zuchten.
Of juist op van die eentjes of te niezen, weet je wel. Okay. Maar je zou ook even iemand op zijn rug kunnen tikken en zeggen, oh meneer, mevrouw, die heeft het ander, maar ik zie dus niks.
Ja.
Kunnen we dat oplossen?
Ja.
En dan is het heel vaak zo, oh sorry, en dan wordt er 20 centimeter opgeschoven, dan kun je het allemaal zien.
Ja.
Maar je gaat het vaak in je hoofd ook te moeilijk maken.
Ja.
Van, als diegene nou niet aan de kant gaat.
Ja.
Of als diegene die nou...
Maar dat is dus
boos,
Rob,
wordt.
Dan kom ik weer met een uitdrukking. Dat ook een favoriet van mij. Zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten.
Ja.
Dat is ook omdat jij een positief mensbeeld hebt.
Ja.
Is het ook als mensen jou bijvoorbeeld aanspreken van, sorry, ik kan niks zien. Wil je opzetten? Dan zal jij daar ook op een positieve manier op reageren.
Tuurlijk, meteen.
Ja, precies. Ik kan natuurlijk gaan stapje. Ja. Niet zo van, hoezo? Ik sta hier toch. Ik heb toch recht om te staan. Nee, te zeuren?
Ik vind het ook leuker om mensen in het verkeer voor te laten terwijl ze geen voorrang hebben dan andersom.
Ja.
Het is toch leuk dat mensen dan even zwaaien van, weet je, het is toch lekker om elkaar een beetje te helpen.
Het is eigenlijk ook een cadeautje wat je jezelf steeds geeft.
Ja,
zoals dat je mij nu hebt gecharmeerd. Zonder opportunistisch heb blij gemaakt met die fles gin. En dat is eigenlijk een cadeautje wat je jezelf
vind
ook geeft.
Omdat ik daar zelf ook leuk vind, ja.
En is je vader ook zo, Rob? Of is dat een ander type?
Dat is wel een ander type. Maar die zal niet iets meenemen per se. Is nog geslotener.
Ja, ik las een ontroerende passage. Het ziet er heel onaardig uit. Ik nu mijn telefoon tevoorschijn.
Nee,
Rob, het gaat over de presentatie van je autobiografie. Of je boek over je randverschijnselen. En dan gaat het over je. Rob Kemp schrijft in zijn boek met liefde over zijn familie en dus ook over zijn vader. Hij las een stukje over hem voor. Over die ochtend in 2005 na het eerste grote tonpraatsucces.
Ja.
Dat is dat je zal buurtreden.
Moet ik dat uitleggen? Dat is inderdaad een soort Bert Visser-achtige sketch doe je dan.
Oké, daar gaan we zo meteen over hebben. Maar de vader en de zoon vormden toen samen een mannenhuishouden. Dat vertelde je net. Waarin sprake was van grote affectie voor elkaar en een zeer goede verstandhouding. Maar het was niet zo dat ze dat soort dingen dan ook tegen elkaar zeiden. Schetste Rob Kemps, staat hier.
Ja.
Die ochtend na het grote optreden trof de zoon een pakje aan op de keukentafel. De vader was al naar zijn werk. In het pakje zat een boek met door Ernst van Altena vertaalde teksten van de Belgische chansonnier Jacques Brel. Nou, we weten dat het jouw grote idool is. Er zat een briefje in. Wat stond wat biertje? Beste Rob. Volgens mij stond er op.
Ik ken het uit mijn hoofd hoor, eventueel.
Zeg het even uit je hoofd.
Beste Rob, bij deze dit cadeau, omdat ik ontzettend trots ben dat jij mijn zoon bent. En dan staat eronder Ad. Dus niet van papa of weet je.
Maar Ad. Ja.
En dat was en is nog steeds zijn manier om het te uiten. Ik ben ook van het knuffelen en van het snapje.
Ja.
En mijn vader niet. Maar deze ochtend en het feit dat hij dan ook weer een boek had met die vertalingen van Brel, die ik toen net een jaar of zo op de radar had. Dus ook, dat deed het hem ook wel, dat het niet een aftershave was met dezelfde tekst erbij. Maar hier klopte zeg maar alles aan.
Hij had zich echt in jou, hij is je vader, dus allicht had zich in jou verdiend. Maar hij begreep echt waar jij mee bezig was, waar hij jou een plezier mee deed.
Ja.
En dan zo'n briefje met zo'n blijk van liefde. En dat is niet gebruikelijk voor hem, dat hij dat de hele dag toont.
Dus dat, is ook
dus dat enige komt dan als een mokerslag aan.
Dat is het enige boek waar ik niet uitleen. Die leen ik niet uit.
Ja.
Nee. Vraagt ook niemand naar, maar ik zou het niet doen.
Ja. En toen was Jacques Brel was toen een jaar in je leven.
Ja, ongeveer.
Vertel misschien even over hoe Jacques Brel in je leven kwam.
Nou, ik was bij een vriendje thuis. Die moeder was fotografe en die had foto's van carnaval en ik met haar zoon was ik een dag op stap geweest, had zij foto's van. Dus die vroeg toen van kom je even naar zolder en dan kunnen we even foto's uitzoeken. Toen was daar op de radio Jacques Brel, gewoon op de, ik weet niet meer welke zender.
En die kwam gewoon voorbij.
Die kwam voorbij en ik denk van wat is dit?
Welk liedje?
Canto naar Calamour. En weet ik nog dat ik vroeg aan die moeder van wie is dit? En we waren dus, daar kon toen ook volgens mij net radio aan het luisteren via de computer, zeg maar. Dus dan kon je zien, de titeltje kon je zien.
Ja.
En toen zei ze iets van, ja, ik heb Jacques Brel of zo.
Jacques Brel.
Ja, ja.
Ja.
En het bleek dus Jacques Brel te zijn.
Ja.
En maar dat was in de tijd, kijk nu zeg je ook, ik pak mijn telefoon er even bij. En met één druk op de knop weten we waar deze hoofdstad, hoe die
heet. Zeker, en heb je het hele oeuvre van Jacques Brel bij elkaar.
Die heb je bij elkaar.
Ja.
Toen niet, dus toen ben ik daar zelf mee aan de slag gegaan door boeken naar de bibliotheek te gaan. En ook wat boeken te kopen. En toen er was nog in de tijd van cd'tjes branden. Toen was er een andere, een café-eigenaar in Best, waar ik dat verhaal aan de bar vertelde. Die zei, ik heb nog wel wat muziek. Dus die had dan een cd'tje gebrand. Nou, ik wist niet waar ik hoorde gewoon. Ik was helemaal om. Ja, en waar het vandaan komt, ik kan het moeilijk uitleggen, want ik begreep het als zodanig ook eigenlijk niks van. Maar ik zeg dan altijd, je hebt vaak Portugese fado-zangeressen, die de meeste mensen ook niet begrijpen, maar dat kun je echt voelen.
Ja.
En dat had ik met Brel.
Ja. En had je dat eerder gehad met een artiest of iets waar je zo door omver geblazen was?
Nee, dat meer. Nou ja, goed, als kind was ik echt fan van André van Duin.
Ja.
En toen ik Brel, zeg maar, een soort van mezelf ontdekte, was ik 16, 17 jaar. Maar André van Duin heb ik wel echt geadoreerd.
Ja.
Gewoon, daar was ik wel verliefd op.
Ja.
Omdat ik alles wat die man deed, vond ik grappig en leuk. En die sketches, die speelde ik. Nou, je had videobanden met die revues erop.
Ja.
Nou, die ken ik uit mijn hoofd.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat sloot helemaal aan op jou.
Ja,
maar dat
als kind.
Als kind. Ja. Maar dat was misschien wat anders dan dat soort ja, toch iets buitenaards wat die Jacques Brel
nee,
ook heeft.
Nee, dat is niet te vergelijken. Ja. Maar meer dat je vroeg van, hè, ja, is het ooit snap. Eerder gebeurd? Ja, je had dus als een kind idol. Had ik een beetje hetzelfde ja. soort gevoel, maar dan op kinderlijk niveau. Ja. En als puber met Brel. En het gevoel heb ik daarna ook nooit meer gehad. Nee. Je kunt wel eens nog wat gave dingen ontdekken. Dat vind ik ook altijd een beetje ergens jammer. Dat je ja. dat ik dan Brel voor mezelf als eerste heb ontdekt. En daarna nooit meer iets beters. Nee. Wel hele goede dingen. En echt ook wel dingen die er ja, tegenaan
het
zitten.
Het hele Franse chanson. De hele Franse chansonwereld.
Ja, maar sowieso. Ja. Maar nooit iets mooiers dan Brel. Dus ik ben ook echt zeg maar bij...
Ja, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, zo 14, 15 is ook wel echt de leeftijd dat je daar heel ontvankelijk voor bent.
Ja,
dan sta je echt, dan sta je echt open om helemaal bezeten van zo'n artiest te kunnen raken.
Ja.
En dan is het ook alweer heel leuk dat het net een van de allergrootste is geweest die jou zo geraakt heeft ja. op dat moment.
Ja.
Dus het is ook wel weer een soort dat het universum het precies goed klaar heeft gespeeld.
Ja, het zou zomaar kunnen.
Ja. En die liefde is eigenlijk ook nooit meer echt getaand voor die heb je nee. al die is altijd zo hevig gebleven.
Ja,
ja,
ja. Dus iedere dag luister ik hem wel en ook veel andere muziek hoor. We hebben thuis een platenspeler. We luisteren iedere dag platen, LP's. En Brel is wel bij uitstek iets wat je eigenlijk in je eentje luistert.
Ja.
Of in ieder geval op een rustig moment.
Ja, het is ook geen achtergrondmuziek.
Het is geen achtergrondmuziek. Nee. Dus als wij, zeg maar, als wij eten met het gezin, dus met de kinderen ook, dan kun je lekker, kun je als naar voren, kun je prima
hebben.
Even opzetten.
Yves Montand
en,
ook.
Yves Montand.
Ja, dus, het is gewoon ja, heerlijk.
Inderdaad, die kabbelt lekker dan ja. een beetje op de achtergrond.
Ja.
Maar ja, Brel, die smeet ook echt die nummers de zaal in.
Ja.
En live was hij ook... Volgens mij, ja, er zijn misschien, je hebt ook veel verstand van andere muziek, dat er artiesten zijn die live beter zijn dan op de plaat. Want heel vaak hoor ik liever de plaat, want dan ga je naar een artiest toe, denk ik, nou nee, dus eigenlijk die cd is veel leuker.
Ja.
Maar met Brel heb ik heb 3 live LP's en die staan eigenlijk altijd op.
Ja, want dat is iets ongelooflijks.
Ja, dan zit er al die bezieling, zit er dan op die plaat natuurlijk ook wel. Maar hij kon zich zo lekker opfokken, ook nog tijdens een concert, dat hij dan net een tandje erbij deed nog.
En denk je dat Jacques Brel een positief mensbeeld had?
Nee, niet per se. En hij ging ook wel uit van het goede van de mens. Was sowieso een hele eigenzinnige man. Het was ook niet per se een leuke man of een goede vader. Maar dat zie je vaak bij die... ja. creatieve,
grote kunstenaars,
geniale gekken,
ja.
zijn niet per se de leukste mensen.
Ja, het lijkt me ook wel zo dat als je zo'n gigantisch talent hebt, mm-hmm. en dat voel je natuurlijk zelf ook, dat dat in je zit en dat ja. dat eruit moet,
ja.
is ook wel lastig om dan nog ja, een soort burgerlijk leven nee, naast je te dulden.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik begrijp het ja. ergens ook wel.
Je moet je muze dienen dan.
Ja.
Ja,
want moet je nagaan, als je het niet had gedaan...
Ja, je kan dat de wereld niet onthouden.
Nou,
ja,
ja dat kun jij weer zo mooi zeggen. Ja, maar ik ben het helemaal met
ja.
je.
Ja. Ja. ja, dus het was geen goede vader per se en geen leuke family man. En niet per se een heel prettig iemand
nee,
altijd.
Maar aan de andere kant was hij wel weer heel loyaal, ook naar zijn vrienden toe. En ook naar zijn vrouw. Ik bedoel, hij heeft maitresses gehad tot en met...
Tot hij in ons woog,
tot
ja.
hij in ons woog, letterlijk. Ja. Zelfs ook wel in de openbaarheid. Maar zijn vrouw, of tenminste waar hij mee getrouwd is, daar is hij nooit van gescheiden. En zij heeft altijd ook nog zijn zaken behartigd. En ook gewoon heel de erfenis is ook gewoon naar haar gegaan. Omdat ja. Brel wel zei, we zijn getrouwd. Je trouwt maar 1 keer. Je trouwt voor het leven. Ik wil ook niet van je scheiden. Maar ja, goed, hij liet het zich
hij
smaken.
Hij moest wel de hoort op. ja,
ja.
ja. Ja, precies. Maar hij heeft haar wel als een soort familie altijd bij zich gehouden.
Ja, zeker. Ja. En hij kwam ook wel terug naar Brussel voor het gezin. Maar iemand die op wereldtournee gaat en iedereen die aan zijn voeten hangt... Ja, dan lijkt het mij ook lastig om je dan echt te focussen
ja.
thuis.
Ja. En heb je ooit... ja, goed... Waarom hij jou zo raakt is natuurlijk omdat je gewoon zijn waanzinnige muzikaliteit en kracht tot performance en en later natuurlijk ook zijn teksten bent gaan bewonderen. Maar heb je ooit geprobeerd te analyseren waarom hij zo hard bij jou binnenkomt?
Nou, ik denk dat het heeft dan toch te maken... Kijk, toen ik hem voor de eerste keer hoorde, was het puur op gevoel.
Ja.
En later ontdekte ik wel dat alles wat hij zingt, dat ik daar eigenlijk... Ik kan me overal in vinden. En het is vaak ook keihard. Plus het zijn onderwerpen wat niet per se leuk is om een liedje over te maken. Dus Le Vieux gaat over een bejaard stel. Die gaan van het bed naar het raam en van het raam naar de bank en van de bank weer naar het bed. En ze kijken heel de dag alleen maar naar de klok en die tikt van, ga je mee of blijf je nog even?
Ja.
Dus keihard.
Ja.
Maar als je dan bijvoorbeeld naar je eigen grootouders of zo kijkt, het is wel
zoals het leven is.
Ja. En als je dat op zo'n manier kunt verwoorden, ja, daar vind ik echt... Ja, dat is natuurlijk raar, omdat ik zelf een heel ander soort muziek maak, wat bijna niet te verwarren is met muziek. Maar als ik zeg maar muziek luister, dan, zoals Johan Derksen zegt, het kan mij niet zwaarmoedig genoeg zijn.
Nee.
En daar vind ik, daar kan ik heel erg, daar ga ik daar helemaal in op.
Ja, en het is misschien dat je houdt van de mensheid, maar of van de mensen,
mm-hmm.
maar erkent dat het leven hard is.
Nee, maar
en het leven genadeloos
is. Maar het leven is hard en genadeloos. En ik wil ook wel altijd van het goede uitgaan. Maar ja, ik ben ook opgevoed met de quote van 90% van de mensen heeft geen spoor verstand.
Ja.
En er zit ook wel iets in. Maar dan moet je nooit hardop zeggen. Want dan is het net of dat jij zelf bij die 10% zit. Wat ik
ook niet wil zeggen.
Wil ik ook helemaal niet zeggen.
Nee.
Maar het is wel gewoon zoals het is.
Ja.
En Brel die had het gewoon in de gaten. En ook die hypocrisie. Van de kerk en van de bourgeoisie.
Ja.
En het bezong hij gewoon. Het nummer Le Flamande was verboden op de radio. Maar precies wat hij zingt, zo is het.
Ja.
En ja, dat kun je misschien niet leuk vinden. Maar ja, daar moet je dan toch maar mee dealen, denk ik.
Ja, maar het is toch een soort wonderlijke combinatie van zonnigheid en zwartgalligheid die er in jouw huis. Of zwartgalligheid misschien niet het woord, maar een soort rauwe eerlijkheid. Laat ik het zo zeggen.
Ja, maar die zit dan in Brel en die waardeer ik in hem, zeg maar.
Ja.
Ik heb zelf niet per se zo die behoefte, denk ik.
Nee, maar je zegt wel dat hoe hard die teksten van hem ook zijn, dat je er wel altijd helemaal in kan vinden.
Ja.
Dus dat je precies begrijpt wat hij bedoelt.
Nee, precies.
Ja.
En maar ook, dat is ongelooflijk, als ik een biografie lees, en dan in het Nederlands heb ik ze denk ik allemaal gelezen die er zijn, dan alles wat hij zegt, ben ik mee eens.
Ja.
Of ik kan me erin vinden.
Ja.
En dat ik echt dan sms ik mijn vader, want die heeft geen WhatsApp, dus dan stuur ik een sms'je.
Ja.
En dan echt zo van, nou pap, nou dit weer, ongelooflijk. En dan stuurt mijn pa ook terug, ja, weet je. En het is gewoon, terwijl...
Want deelde jij je vader die liefde voor Jacques Brel?
Nou nee, want hij had... Brel stond bij hem helemaal niet op de radar. Hij was van Leonard Cohen en van de Kings en van de Beatles.
Ja.
Hij is van 55. Maar Franse muziek zat ook bij mijn grootouders thuis er niet echt in.
Nee.
Maar dus ik heb hem een soort van...
Opgeleid, meegenomen,
maar meer ook in de zin van, vind ik leuk, omdat mijn vader is een aparte man en ik hem misschien ergens ook wel. Ja, het kan zo een beetje zijn dat als wij met z'n twee zitten te praten, dan snappen eigenlijk maar twee mensen het en de rest van de wereld is gek, weet je.
Ja, het zijn Ad en Rob.
Ja.
Camps.
En, ja. Dus dan is het lekker als we dan ooit iets ook op televisie zien, dat we alweer weten dat heel Nederland is dan eigenlijk alweer mee eens en dat wij dan weer naar elkaar appen. Man. Weet je wel, zo, we begrijpen elkaar toch?
Ja.
En met Brel, ja, die kan ook dingen zeggen dat je zoiets hebt van, nou, is dat nodig? Maar dan, ja, als je er eigenlijk kort over nadenkt, dan heeft hij gewoon gelijk.
Ja.
Ja.
En, maar dus eigenlijk vanaf het moment dat jij in Brel raakte, heb je je vader daarin meegenomen?
Ja, toen ik meer over Brel ging lezen, zeg maar.
Ja.
Dus meer van hoe hij in het leven staat.
Ja.
Mijn vader vond het ook wel interessant. Maar die is ook, dus dan ga je, je hebt een beroemd concert van het Huis in de Pilaren in Bergen. In Nederland trad hij op, is door de VPRO uitgezonden. Dus dat is ook... ondertiteld in het Nederlands, vaak in het Engels.
Ik ken ze, de beelden.
En Ja, dus dan ga je daar samen naar kijken. En dan moet je eens kijken wat die doet. En, ja. en ook weer het verhaal erachter, zal ik heel snel vertellen. Dat is al 100 keer verteld hoor. Maar Brel kwam toen net uit Italië. Er was toen al een wereldster. En bij de VPRO hadden ze verzonnen van, we zetten hem in het huis met de pilaren.
Ja.
Want alle VPRO-leden, ja, die praten Frans, weet je niet. Hadden ze ook nog verzonnen dat ze gingen eten. Dus je hoort dan ook nog wat bestekgeritsel op de achter. En Brel die dacht, ja, ik ben toch, godverdomme, ik ben toch geen cafézanger meer. Nou goed, hij gaf echt de show van zijn leven. En gewoon niks laten merken dat ook als je die beelden ziet, dan denk je, hij is echt op zijn best.
Ja.
Maar je weet dus nu dat hij zich gewoon een uur en een kwartier zit te verbijten aan de hele setting. En hij was het ook niet eens met die regisseur die wilde van alles, maar hij heeft zich zeg maar niet laten kennen. En ik geloof uit mijn hoofd dat hij toen de tijd al 10.000 of 15.000 gulden kreeg.
Ja.
En die smeet hij toen echt gewoon de tent door van, dan moet je maar aan het Rode Kruis schenken. En hij is dan ook nooit meer terug in Nederland geweest.
Nee. Dat was het.
Ja.
Bedankt VPO.
Ja.
Jezus Christus. En dat zat je dan te kijken met je vader. En zat je ervan te kijken.
Dus dan met dat verhaal erachter. En dan dat je iemand ziet die dan toch alles geeft.
Ja.
9 van de 10, die zouden gewoon denken.
Ja, maar ik denk dat hij niet anders kon dan alles geven.
Ja.
Als hij eenmaal aan het spelen was.
Ik denk dat hij dat met inzingen al had bewijzen.
Ja, maar ja, het is ook als je hem ziet, het is altijd intens.
Ja.
Het is nooit dat je denkt, god, hij staat er nu een beetje in te houden. Of dit is een beetje op zijn routine. Hij zat met die zwetende kop en dat hele.
Ja, ja,
hij gelooft het elke keer weer helemaal.
Ik heb het wel eens ook met iemand besproken. En toen zei ik, hij meent het echt. Want dan kun je zien dat hij het echt meent. En als hij het speelt, dan speelt hij het zo goed dat ik het ook prima vind.
Ja, precies. Ja. Wat een last moet dat ook geweest zijn, hè, voor hem om te dragen.
Ja, ik denk
om het nooit een beetje te kunnen doen.
Ik denk dat hij daarom ook gestopt is toen hij 37 was. Ja.
Hij
heeft in principe, hij heeft 10 jaar opgetreden, maar met de grote successen meegerekend 6 jaar.
Ongelooflijk.
Dat is niet lang.
Zo weinig.
Zo weinig eigenlijk. Maar ook dat je dan, het heeft er ook mee te maken, hij was natuurlijk financieel onafhankelijk. Dat kun je het ook makkelijker zeggen. Maar ik vind het wel ook een type, als het niet aan de hand was, dat hij ook echt had gezegd, ik stop ermee.
Nee, want het is ook zo wat we net zeiden, van je moet toch ook je muze dienen. En als je dat enorme talent hebt, dan moet ook al ben je financieel onafhankelijk.
Ja.
En er zijn natuurlijk genoeg artiesten die financieel onafhankelijk zijn en nog steeds de wereld rondtrekken. Maar ik denk inderdaad dat het gewoon dat hij dan misschien uitgewoond was.
Hij kon niet meer. Hij heeft wel platen nog gemaakt daarna, maar niet meer opgetreden. En wat hij zei ook, van ik kom op en de mensen beginnen te klappen.
Ja.
Wat denken ze wel?
Ja.
Waarom?
Ja.
Ik heb niks gepresteerd, helemaal niks.
Ja.
Waarom? Omdat ik Jacques Brel ben. Of,
irritatie over dat succes.
Ja, daar vond hij niks. Ja. Nee, maar hij wilde wel succes, denk ik. Ik heb hem niet gekend, maar hij wilde succes naar aanleiding van dat ik vertel iets, ik geef jullie iets en dat mag je dan op waarde inschatten.
Ja.
En het liefste dat ik daar waardering voor krijg.
Ja.
Maar hij had helemaal niks met van een trap afkomen en applaus al krijgen.
Nee.
Zo.
Nee.
Ja.
En dan las je iets over Jacques Brel of een uitspraak. En dan sms je dat aan je vader van, moet je nou zien wat hij nou weer
of
heeft
ik bel
gezegd.
Hem even als het een lange lap is. Want mijn vader is niet zo van het appen. Die moet echt nog op de 1 zit dan de A, B, C en D nog. Dus dan wil ik hem dan ook vaak niet aandoen dat ik hem even bel. Maar korte berichten, die stuur ik dan.
Ja, precies. Ja. En dan hebben jullie een soort lijntje over Jacques Brel en wat hij nou weer... En
dat doen we met veel dingen, hoor.
Met veel dingen.
Ja.
Want Wim T. Schippers kwam dus ook voorbij. Ja. En Fars Majeur.
Ja, Cote & Bie in mijn vaders geval. Ja,
ja. Hij is een grote Cote & Bie.
Mijn vader is denk ik, misschien wel de grootste, wil ik niet zeggen. Heel
er zijn er een paar van.
Zijn er echt
van die
veel.
Mensen die zo... al die sketches uit hun hoofd kennen.
Ja.
En,
en
heeft je vader een beetje een geheugen zoals jij? Kan hij ook zo goed dingen onthouden? Ietsje minder.
Iets minder, wel.
Maar hij kent ook Cote & Bie. Ja, wel vaak.
Als ik nou bijvoorbeeld over iets begin, dan weet hij meteen waar het over gaat. Dus dan is het niet meer zo dat het uit zijn geheugen weg is.
Nee.
Hij zal er misschien zelf niet meer per se opkomen.
Nee, maar hij heeft niet dat rare soort fotografische wat jij hebt.
Nee, dat hoor ik wel vaker. Alleen als je het zelf hebt...
Dan weet je niet beter.
Nee, dus nee. Ik vind het ook niet echt een kunst, zeg maar.
Nee, het is ook geen kunst. Nee, het is net zoiets als een knap gezicht hebben. Ja, ja je hebt het.
Je hebt het.
Ja.
Nou, daar heb jij dan weer geluk mee.
Precies, ja. Dat heb ik. Ik doe het helemaal op mijn looks. Ja. En jij op je geheugen.
Nee, maar kijk. Als je dus een tekst hoort en je kunt het daarna meteen onthouden. Ja, dan denk ik, hoezo kan je dat niet?
Ja.
Begrijp je?
Ja, dus dat is... Ik snap het. Nee, het is ook niet iets waar je op voor hoeft te laten staan. Maar wel iets waar je voordeel mee hebt.
Dat klopt. Alleen, dat vind ik goed dat jij dat zegt. Want ik doe dat dus zelf absoluut nooit. Maar het gebeurt wel eens dat mensen echt tegen mij zeggen... Ah, vind ik zo knap.
Ja.
Hoe doe je dat toch?
Ja.
Weet je wel? En daar word ik een soort van ongemakkelijk van. Ja. Want dat is net of dat ik... Het is leuk om gefeliciteerd te worden, vind ik. Als je ergens moeite voor hebt gedaan.
Ja.
Dat je een concert geeft of iets leuks of iets aardigs doet of iets en dat mensen zeggen, nou, vond ik leuk.
Ja.
Dan denk je van, nou, ik heb daar hard aan gewerkt, ik heb een plan in mijn hoofd en dan, terwijl ja, iets wat je...
Iets onthouden, dat is het verdwijnt gewoon niet in je hoofd als het er eenmaal in is.
Nee,
in is
vaak
gezet.
Als het me interesseert.
Ja, precies. Ja. En je vader heeft dat minder, maar ja. Code & Bee kent hij wel. Voor
ja,
dat,
die,
daar,
ja,
daar kent hij.
Zeker.
Ja.
Ja.
Als ik zeg van, dat is onduits Duits, dat is leuk Duits. Ja, ja. Dan weet hij van welke plaat dat komt.
Ja, dat weet hij. Ja. Dat weet ik nog
of
niet.
Radio Giraffe, het station dat ze nek had
steek. Mijn favorieten waren Dirk, de dakloze.
Ja.
En de vieze man uiteraard.
Ja.
En hou je de buitenkok. Die heb ik wel 100 keer terug moeten zien.
Ja.
En de tegenpartij en dat soort dingen.
Jij was ook dol op Code & Bee.
Nou, als kind vond ik het altijd lastig. Want dan heb je het echt over de beginjaren 90 was ik 5, 6. Weet ik nog dat hun uit op zo'n stoel zaten.
Keek van op de week. Op zo'n tennisstoel zaten.
Op een tennisstoel.
Zo'n umpire stoel tennissen. Ja.
In een badjas ook.
Ja, in een badjas.
En de mattenkloppen was dan het logo.
Zou kunnen. Ja, van het Simplicis Verbond.
Ja,
dat
ze
hier nog gebruikten.
Ja, oh ja. Maar in ieder geval, dus dat heb ik dan, vond ik als kind, dacht ik van, ik vond wel, vooral met Verkoten, dat hij dan zo'n type deed.
Als ze echt zo die hij heeft natuurlijk ook dat komische talent, dat André van Duin achtergekomen is, en dat hij gewoon grappig is.
Ja.
Maar al die referenties snapte je natuurlijk niet.
Nee, daar snapte ik niks van. Maar met die Van Putten, met die, dat vond ik dan leuk, met die moeder met de pieps. Oh Frank, we gaan weer kerstboom uitzoeken, Frank.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Maar je vader, die kent alles, of die kende alles.
Ja, die nam ook alles op met videobanden.
Ja.
Dat was een beetje de NPO Plus avant la lettre.
Zeker.
Als je vroeger de uitzending had gemist, dan had je hem gemist.
Ja.
Dan kon je hem nooit meer terugkijken.
Ik ben in de tijd opgegroeid.
Ja, ja. En dus ja, echt dozen vol met alleen Code & Bee.
En administratie erbij, dat hij ook opschreef.
Ja, op die band. Hè, want dan had je dan zo'n stickertje. Ja, jij zal dat nog wel kennen.
Ja.
En dan inderdaad zo met zo'n heel mooi, krullig kleine hand schreef je alles van wat er dan voorbij kwam.
Ja.
Of wat er op stond.
Ja, precies. Ja. Maar zo hadden jullie een soort gezaam, los van dat jullie niet alles hetzelfde leuk vonden, maar jullie hadden een soort gezamenlijke culturele interesse.
Ja, dat
in
denk
dingen.
Ik wel. Ja.
Ja, en daar hadden jullie het over.
Ja.
Ja.
Omdat ik ook een beetje, denk ik, een soort van oude ziel heb.
Ja.
Als je bijvoorbeeld, er was ook een tijd dat ik op de basisschool zat, had je bijvoorbeeld Jiske Vet.
Ja.
En toen, weet ik nog, er was er één jongetje in de klas, die heette toevallig ook Rob. En die vader keek ook naar Jiske Vet. Ja. En hij vond dat ook leuk.
Ja.
Dus dan heb ik het echt over groep 6. Hoe oud ben je dan? 10?
Ja.
Dus Toen dacht ik, dat was voor de eerste keer dat ik dacht, hé, dat is leuk.
Ja.
Hij weet ook gewoon wie Edgar en Jos zijn.
Ja,
weet je? En dan goeie smorgens zijn we tegen elkaar. En dan kun je dan met de rest van de school, kon je dat niet delen. En toen dacht ik van, dan heb je een soort van gelijkgestemde.
Mm-hmm.
Omdat nu nog steeds mijn beste vrienden, die zijn de meeste zijn een jaar of 20 ouder dan ik.
Ja.
Maar die zijn wel al 15 jaar vrienden van mij.
Ja.
Maar omdat je dan door die beetje die oude ziel en naar Asnavoer concerten ging en zo. Ja, dat deed ik op mijn 20ste niet met iemand van 20.
Nee.
Maar dat deed ik met iemand van 42 die nou bijna 60
is. Precies, heb je een oude knakker voor nodig. Ja, ja. En je zoekt het contact ook in mensen die een beetje van hetzelfde houden als waar jij van houdt. Dus dat was op de basisschool natuurlijk ook lastig.
Ja. Ja.
Dat als het daar inderdaad, was het Spice Girls en Captain Jack was. Waar het hele tijd over ging.
Ja.
En veel voetballen neem ik aan.
Veel voetballen,
Veel voetballen, ik weet niet of dat je interesseert.
Als kind wel, nu wat minder.
Ja, maar dat was niet een grote liefde van je.
Ik wilde ook niet geen profvoetballer worden.
Nee,
of
nee.
Zo.
Dus er was gewoon, ja, jij had die bevlogen liefde voor dingen, want dat is een talent van je, dat is duidelijk. En van je vader dus ook om gewoon een bevlogen liefde voor dingen te hebben.
Ja.
En dat waren net andere dingen dan waar je klasgenoten.
Ja. Ja, maar dat was ook niet zo gek natuurlijk.
Was niet zo gek. En jij hebt dus in je zitten dat je niet per se een Einzelganger bent, maar je vindt het ook prima in je eentje.
Ja, ik vind het heerlijk.
Ja.
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 Ik heb nu een gezin. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik ook wel echt een...
Ook leuk?
Nee, dat vind ik echt... En helemaal sinds ik kinderen heb, dat je echt denkt van... Ja, weet je, waar lullen we eigenlijk over?
Ja.
Alleen het voorheen... je hebt dan mensen die niet alleen kunnen zijn. Ja, nou ja, daar kan ik me dus niks bij voorstellen.
Nee.
Ik vind het heerlijk.
Ja.
En ook mijn vader bijvoorbeeld ook, die is alleen.
Ja.
Die is ook altijd alleen gebleven.
Ja.
En dan vragen mensen ooit van... Ja, maar Ad, komen de muren dan niet op je af? En dan zegt hij... Ik vind niks lekkerder dan dat ik thuis zit... en dat de muur op me afkomt. Laat maar komen die muren. Laat maar komen. Als ik maar niks hoef te doen, zegt hij.
Ja, precies. En ook als je in een klas zit zoals je zat... en niet echt connectie voelt... dan voel je je niet sociaal ongemakkelijk... Of dat je denkt, wat ben ik voor een loner?
Nee, helemaal
van, nee, het is nee, zoals het is. Ik hou van Jiske Vet, ja, zij niet.
Nee,
ik en kijk naar Wim en Schippers.
Nee, maar dan kun je twee keer uitleggen. En als ze dan niet pakken, dan hebben jullie eigenlijk pech.
Ja.
Want zo moet je het zien.
En dan ga je gewoon je eigen weg.
Ja.
Ja. Hey, en Rob, het is natuurlijk een wonder. Maar was je moeder hier ook nog in dit hele verhaal?
Ja, nou ja, dat is altijd... Maar dat is vaak in een interview, als je het daar dan over hebt... dan die verhalen met je vader, die vinden mensen altijd zo leuk.
Ja.
Dat vind ik ook altijd wel een beetje sneu... dat mijn moeder dan eigenlijk weinig aan bod komt. Want ik hou dus net zoveel van mijn moeder. En we hebben, ondanks dat mijn ouders dus gescheiden zijn... een dolgelukkige jeugd gehad. Mijn ouders zijn ook... en daar pleit ook voor ze... uit elkaar gegaan en daarna hebben we altijd nog samen kerst gevierd of carnaval of mijn moeder is opnieuw getrouwd. Mijn zus kreeg vrij snel daarna al kinderen, dus we konden ook met z'n allen gewoon naar het babytje komen kijken. Het was nooit zo van...
Nooit ongemakkelijk met ruzies.
Nooit ongemakkelijk of met ruzies.
Vader vond het ook heerlijk dat de muren nu lekker op hem afkwamen.
Ja, juist.
Dus hij was ook niet wrokkig dat hij ineens alleen zat.
Nee, het is... Nou ja, het gekke is, je hebt dan zo'n... zo'n avond. Zijn jouw ouders gezien? Je bent
ik ben
door je, met
ik
je moeder
ben alleen door mijn moeder die op jouw t-shirt staat
opgevoed. Ja. Kijk, op een gegeven moment ga je uit elkaar en je voelt dan als kind al van dit is niet goed. Dit is eigenlijk gewoon, dit is niet... Vooral als je dan bij andere kindjes thuis komt, dan denk je, oh zo kan het dus ook.
Ja.
Nou, dit is bij ons niet anders.
Ja.
En dan gaan ze uit elkaar. En dan was er zo'n avond en dan is het een soort van crisisavond, zeg maar. En dan mijn zus, die was al uit huis. En mijn opa, dus de vader van mijn moeder,
ja.
Die komt dan toch nog even ook voor zijn dochter even. En toen was zeg maar het hoge woord eruit. Dus toen was het echt duidelijk van, nou, en toen zei moeder, en die is diezelfde avond ook al
vertrokken. Wie zei het, weet je dat nog?
Ja, mijn moeder.
Je moeder?
Mijn moeder,
en die zei, papa en ik gaan uit elkaar.
Ja, nou, het was niet als donderslag bij helder hemel, want je hebt dan van tevoren al echt wel gesprekken en dat je zoiets hebt van, ja, dit is gewoon geen doen.
Ja.
Maar toen zeg maar het officiële woord, zeg maar en groep, eruit was, dat was de gezelligste avond bij ons thuis.
Echt?
Als gezin. Die druk was eraf.
Ja.
Zo van wat we allemaal eigenlijk al
voelden
en aanzagen komen. En we hadden ook het geluk, er was niemand belazerd. Zowel niet financieel alsof we erotisch vlak. Maar het was gewoon
op het huwelijk.
Het was op de pot.
Ja.
En toen was het zeg maar een soort van uitgesproken. En toen hebben we daarna nog een biertje gedronken. Dat weet ik nog goed.
Ja.
En dat ik echt dacht, oh, is best wel, als ze zo doen is best leuk.
Ja, ja. 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 Want dat dikke was uit de lucht van eigenlijk zitten we in een situatie die we niet meer willen.
Gek, hè?
Maar,
ja.
Ja.
En daarna is het uitgesproken.
Ja.
Was nog niks geregeld verder als zodanig. Maar gewoon het feit dat het gezegd was.
Ja. En je bleef bij je vader wonen.
Ja.
Je vader bleef in het huis wonen.
Die bleef in het huis wonen.
En je zus?
Nou, die was toen al net uit huis.
Oh, die was uit huis.
Die was vrij vroeg. Die was met al 17 of 18 al uit huis.
Ja.
En ik zat dus net... op die zolder waar mijn zus natuurlijk zat.
Ja.
En stelt niks voor, ik denk 12 vierkante meter en het dak loopt ook nog schuin af, maar het was wel de zolder. En ik zat daar.
En je had lang verlangd naar die zolder.
Ja, echt. Ja, ja daar wil je toch. Dus precies. Dan heb je als puber al het geluk van je zus is vrij jong. Die gaat het huis uit. Ja. Nou, ik zat daar lekker met mijn platenspelertje.
Ja.
En toen gingen ze uit elkaar. En toen weet ik nog dat ik zei van... Kijk, er kan gebeuren wat ja. er gebeurt. Of het huis had verkocht moeten worden. Maar ik zei gewoon van, ik blijf hier op zolder. En mijn vader, die bleef... Dus met andere woorden, als mijn moeder het huis had gekocht...
Ja.
Had ik bij mijn moeder gewoond.
Ja, ja. precies. Ja, het was geen keuze voor een van je ouders. Het was een keuze voor de zolder.
En was eigenlijk ook wel voor mij als 15-jarige ook wel een soort van fijn. Dat ik niet hoefde te kiezen.
Heel fijn. Ja, zeker. Want ja. Dan kwets je ook niemand en dan is het geen loyaliteitskwestie.
Nee.
Iedereen wist waarschijnlijk hoe jij naar die zolder had verlangd.
Ja.
Dus die snapte ook dat jij op die zolder wilde blijven.
En het was ook oprecht zo hoor. Want als ik bij mijn moeder had gaan wonen, dan had ik
Met net zoveel liefde gedaan.
Met net zoveel liefde gedaan. Absoluut.
Ja. Ja. Maar het is ook weer leuk, nu het zo gelopen is, dat je toen zo'n soort mannenhuishouden met je vader een paar jaar hebt.
Ja,
best wel lang nog hebt gehad.
Best wel lang, ja.
Want het klinkt wel heel... gezellig en
ja, dat was het ook wel eigenlijk. Ja.
ja,
en we hadden af en toe ook wel, want ik was natuurlijk ook wel puber. Ik was nooit heel lastig als puber, maar wel of dat we wat zwaardere discussies hadden of zo.
Mm-hmm.
Maar vaak was het gewoon, ja, het was echt wel, ja, het was ook, ja, wat jij zegt, mannenhuishouden. Dat we hadden bijvoorbeeld ook geen kerstboom.
Nee,
want ja, mijn vader die vroeg dan heel goed bedoeld van, ja, wil je dan een kerstboom? Toen zei ik. Ja, nee. Waarom eigenlijk? Ja, we krijgen ook verder geen visite. Wat moeten we hier met z'n tweeën onder de kerstboom gaan zitten? Ja, vind je dat niet vervelend dan? Nee. Dus dat deden we, snap je? En dan kwam je ook weer bij andere mensen thuis. Dan, en hebben jullie de boom al staan? Nee, we hebben er al 5 jaar geen. Echt niet? Dat is toch ook saai? Ik zeg, ja, ik zit er alleen maar als vader. Wat moet ik de kerstboom gaan?
Ja. Ja. Ja,
dat soort dingen.
Ja, zeker. Maar het goede is natuurlijk dat het niet zo was van... We hebben geen kerstboom en verder is het ook ongezellig. Maar jullie hadden geen kerst. Maar jullie weten ook gewoon de gezelligheid uit elkaar te halen.
Ja, nee. Plus wij zouden het ook allebei oprecht heel gek vinden als wij met z'n tweeën dan een kerstboom erop zetten.
Ja, wat zijn we nou voor een raar toneelstuk aan het spelen?
Tuurlijk. Kijk, nu zit ik thuis met kinderen en dan gaan we en de middelste, die is 10. En dat is dan een soort traditie van wij gaan samen de kerstboom halen.
Ja.
Dan is dat leuk en dan vind ik die boom leuk en dan geniet ik daar oprecht van.
Ja.
Maar als je 15 bent en je woont alleen met je pa, ga je toch een kerstboom op zijn.
Wat een leven, hè, Rob.
Ja.
Ja. En heb je ooit gedacht van, ja, wat moet ik worden in het leven? Waar gaat dat heen met mij?
Nee, andere mensen wel.
Ja.
Mijn vader ook toch wel een beetje.
Ja. Want je was een succes voor als buurtredenaar, als tiener.
Ja, ja.
Dat is dat je moppen staat te vertellen met een ton.
Ja,
met
een ton soort
om
van
je
ton.
Heen.
Ja, ja.
Ben je dan naakt daaronder?
Nee, nee, nee. Oh, je hebt gewoon een pakje aan.
Een pakje aan
de ton is de traditie van vroeger, stond je echt in een ton.
Ja.
Hè, dat je vroeger ook in het park op een kratje stond.
Ja.
En het is nu een soort van halve ton. Het is meer een schot waar je voor staat.
Oh, okay.
Het heet nog ton praten.
Oké. Okay. En dan vertel je moppen.
En dan vertel je, ja, vertel je echt
stand-up.
Ja, ja, het is stand-up. Maar het is wel heel, het is echt een beetje, ja, Bert, het is hele, ja, flauwe, echte Brabantse humor, maar wel heel leuk.
Bert Visser is toch niet Brabants?
Nee, maar in de zin van, die komt op als wielrenner en die vertelt 10 minuten wat hij in de peloton meemaakt.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Terwijl Theo Maas en Peter Pannekoek, Joep van het Hek een heel programma hebben. Dus het zijn meer sketches.
Ja, ja. En het is ook niet pretentieus per se.
Het is gewoon
lachen.
Lange halen snel thuis en gewoon lachen en een potje bier erbij.
En jij wilde dat?
Ja, dat was... Nou ja, ik merkte toen dat als ik iets vertelde, dat mensen naar me luisterden en ook nog allemaal om mij moesten lachen.
Ja.
Ja, dus dat vond ik... dat vond ik echt een fijn... Dat vond ik een mooi gevoel.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk ook met je liefde voor André van Duin.
Ja, zo
dat hoort daar natuurlijk ook een beetje bij.
Die playbackte ik als kind. Toen was ik echt 1 jaar of 6. En toen dacht ik al van, hé, dat is leuk. En die mensen vinden me allemaal grappig en die kijken allemaal naar mij. En door dat Tom praten kon ik toen zelf dingen gaan vertellen. Dus er was weer een stapje meer, zeg maar.
Dan
was ik niet meer afhankelijk van die band, maar kon ik zelf wat dingen vertellen. En dat werkte ook wel.
Ja, en jij, je wist dus eigenlijk van, ik wil voor een publiek staan en ze vermaken.
Ja.
Met mijn verhalen.
Ja,
ja.
Maar ik heb nooit... gedacht van, zal dat wel lukken? Als het niet was gelukt, had ik het ook niet erg gevonden. En dat is dan wel weer het mooie van het verschil van mijn vader en mijn moeder. Mijn vader was dan wel heel erg van, ik werkte bijvoorbeeld in een frietent, een cafetaria. En ik vond het prima. Ik kon lekker friet bakken. Ik had hele goede tijden. Ik verdiende lekker. Ik was alleen. Ik moest alleen maar af en toe op stap en benzine voor mijn brommertje. En dan zat ik gebakken. Dus mijn vader die was dan wel eens licht met zachte hand aan het pushen van... ga eens solliciteren of ga eens kijken of dat je nog een opleiding kunt doen. Terwijl mijn moeder is dan ook, wat dat betreft heb ik daar dan van mijn moeder van... ja, er is er niks mis mee. Het komt wel goed. Ik heb ook nooit gedacht van... waar sta ik over 5 jaar?
Ja, waar of gaat dit heen?
Wat wil ik nog? Of wat voor dromen heb ik? Ik was toen ik de eerste keer naar Parijs ging, toen kwam ik terug. En toen had ik precies nog 2500 euro. Precies.
Ja.
En toen stond er een auto te koop van 2500 euro. Een Volvo uit 1988. Echt zo'n hele mooie. Ik heb hem nog.
Ja.
En die kocht ik. Maar het is dat er benzine in zat, want ik had geen geld meer voor benzine. Maar toen... en toen... de dag erna ging de telefoon. Hallo, was dan een café in Sint-Oederode. Dat is een dorp naast Best. Ja, het is binnenkort kermis. En heb je zin om te komen werken, plaatjes draaien? Ja. Oh ja, dat is goed. En dan 5 avonden voor, weet ik veel, 200 euro of zo.
Ja.
Ik weer 1000 euro.
Ja.
Dus ik heb
zo ging het altijd.
Ik heb nooit schulden gehad.
Nee.
En ik heb altijd gewoon...
en het geld kwam altijd op een of andere manier.
Ja, plus ik ben ook met weinig tevreden. Dus dat is ook fijn.
Ja, als je plaatjes hebt...
Ja,
dus Jacques Brel plaatjes en verder.
Dan ben ik gelukkig.
Ja.
Ik heb geen dure kleren, geen horloges.
Maar ook niet een soort dwingende ambitie in het leven van ik moet en ik zal dat bereiken. Of nee. Ik moet groter worden dan die en die.
Nee, ik wil een goede vader zijn.
Je wil een goede vader zijn.
En een goede
echtgenoot
niet. Ik ben niet getrouwd, maar een goede partner.
Goed, ja.
Maar dat en dat en ook voor mijn ouders en voor de mensen om me heen. En dat ik een leuk, fijn mens ben. Dat zou me tegenvallen als dat niet lukt.
Maar Rob, waarom is niet iedereen zoals jij? Het ergste, ik geloof je ook nog. Nee, geloof helemaal niet. Ik twijfel voor niet 1 centimeter aan dit hele verhaal.
Omdat het ook echt zo is. Maar ik denk ook, als dat je instelling is, en nou, anders knippen eruit, want dan is het net of dat ik nou ga opscheppen.
Ja.
Maar ik heb nu een mooi contract met Talpa. Ik heb 6 keer het Gelderdome uitverkocht. Ik heb die televisiester gewonnen, snap je? Ja. Allemaal discutabel, want er zijn allemaal andere mensen die ook dat hadden kunnen doen. Maar juist omdat, en nou ga ik niet zeggen van ik geef er allemaal maar niks om. Maar juist omdat mijn instelling is, ja, als ik over 3 jaar geen contract meer heb, dan ga ik weer snollebolks doen. En als snollebolks ophoudt, nou, dan heb ik het meegemaakt. Dan begin ik een bloemstalletje.
Ja.
Of dan ga ik terug in de frietent werken.
Ja.
Zou ik wel proberen een eigen frietentje te maken.
Tuurlijk.
Ik ben nou 36.
Ja, en je hebt ook wat geleerd in het leven. Dus je
begrijp je? Ja. Maar dan heb ik weer meer tijd om naar Parijs te gaan. Of het stopt niet of
nee.
Zo. Het is, ik vind het leuk om mee te maken. Ik geniet er met volle teugen van.
Ja.
Met alles wat erbij hoort. Maar het is niet het belangrijkste in het leven.
Het is niet wat je geluk bepaalt.
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Als ik in de Brabantallen voor 10.000 man, dat is natuurlijk geweldig, maar daar ga ik altijd met tegenzinnen toe. Dan denk ik, zitten we net de Crown te kijken, denk ik, oh, kan ik aflevering 8 ook nog meepikken? Weet je wel? Dat is toch veel lekkerder? Alleen, als ik er dan eenmaal ben,
ja.
En ik doe mijn jasje aan en ik zie die mensen, dus het is als...
Ja, het is ook heel leuk in de Brabantallen voor 10.000.
Ja, heel leuk.
Ja, het is fantastisch.
Het is een soort hond die in bad moet, die wil er nooit in en als je erin zit wil je niet meer uit. Dat is eigenlijk
jouw leven.
Dat is mijn leven. Ja.
Ja. Ja, maar het goede is natuurlijk, en daarin zou je dus eigenlijk een soort goel voor ons allemaal kunnen worden. Ik neem aan dat je dat dan weer niet wil, maar goed.
Maar dat
ga ik toch in mijn oren knopen.
Ja.
En dat is toch ook met, daar hoort toch ook bij met de kunst waarderen. Met de kunsten waarderen,
absoluut.
Vind ik. Dat je gewoon je geluk kan halen uit de schoonheid die er is gemaakt op de wereld.
Ja.
En die is voor iedereen de hele dag toegankelijk.
Ja.
Je hoeft er maar heel weinig moeite voor te doen en je kan het tot je nemen.
Ja.
En daar kan je leven mee vervullen eigenlijk.
Ja, en verrijken.
Dus dat. En dus inderdaad gewoon een goed mens zijn voor je directe omgeving. Maar ook inderdaad, als je voor iemand staat en ze kloppen op je schouder van sorry, kan ik zien, kan je een stapje opzij. Dat je dan niet verbolgen reageert, maar gewoon zegt ja natuurlijk,
ja,
geen probleem.
Ja.
Dat is het geluk. Ja, het zijn allemaal van die open deuren, maar ik denk dat het zo moeilijk is voor heel veel mensen, inclusief mijzelf, om daar echt naar te leven. Dat het geluk dus niet zit in als maar weer meer successen halen. en anderen overvleugelen. Nee, maar beter worden.
Kijk, als je je leven nou, stel dat je zou 100 worden in een goede gezondheid, hè?
Ja.
Dus als je er een meter van maakt. Ja. Nou, dan moet je de eerste 15 centimeter moet je er van die meter afhalen. Want dan ben je nog niet echt bewust van. Daarbij, je kunt van alles willen, maar je hebt nog geen middelen eigenlijk tot je 20ste. Nou, die kunnen er dan wel af. Maar ja, van je 5 tot je 20ste heb je wel al. Kun je bewust echt van dingen genieten en zelf organiseren.
Ja.
Kijk, en als je van de 100 teruggaat. Nou, net als jouw moeder, die is nog 82, die is super fit.
Zeker.
Maar nou ja, goed, als je er nog maak er 90 van. Ja. En als je dan kijkt, zeg maar, wat je overhoudt. Maar met alle respect ook voor jouw moeder. De allergrootste dromen zullen toch achter er liggen. Dus als je dan zeg maar, ik wil nog een wereldreis maken of nog iets doen, dan zal het toch wel weer iets af moeten. En dan hou je maar zo'n stukje over.
Ja.
En dan ga dan genieten van dingen die ertoe doen. En doe dingen die je leuk vindt. En denk ik, maak het jezelf ook niet zo moeilijk. Mensen maken het zich zo moeilijk, denk ik, van als wat jij net zegt. Van die man die aan de kant gaat.
Ja.
Het is zo makkelijk.
Ja.
En afbellen voor een verjaardag, het is zo makkelijk.
Ja.
En als iemand anders nou meer succes heeft of vaker het geld om als ik uitverkoop, dan zal ik een brief sturen. Proficiat.
Ja, wat is het? Ja.
Ik heb Jinek van de week nog een briefje gestuurd van op 1 in de bestseller, weet je wel.
Ja.
Terwijl Matthijs en ik in naar beneden zakken. Maar dat is niet om te slijmen.
Nee.
Maar die heeft daar ook moeite voor gedaan.
Ja.
Die staat op 1.
Ja.
Dat is maar dan ga ik toch niet denken van, oh, ik doe er even een campagne uit dat wij weer...
Nee.
Daar zit mijn geluk toch niet in.
Nee.
Nee.
Hey, en dat je naar Parijs ging, Rob, niet nu met Matthijs, maar die eerste keer om de taal te leren en eigenlijk die stad en misschien die cultuur ook te doorgronden en die liedjes goed te leren. Zag je dat als een soort bedevaart naar die muziek waar je zo van was
absoluut.
Gaan houden?
Ja, dat ben ik echt, dat woord durf ik wel te gebruiken, want dat is het ook echt voor mij.
Ja.
Als ik zeg maar op Place Dauphine voor de deur sta waar Yves Montand met Simone Signoret heeft gewoond, ja, daar kan ik een uur zitten. En dan denk ik, die zijn daar dronken de drempel over gegaan. Misschien wel een keer met ruzie. Misschien is Marilyn Monroe er wel eens ooit stiekem op visite geweest. Ja, daar zit dan op zo'n drempel aan een deurklink, bij een prullenbak, bij een fonteintje. Iedere stoeptegel heeft een verhaal.
Ja.
En al die chansonniers.
En het is iets groots voor jou, die muziek.
Ja.
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 Ja. Dus, als je daar bent, dan kan je jezelf inleven. Dus je doorvoelt die muziek.
Ja.
En het is ook gewoon een soort huldeblijk van eerbetoon. Of het is gewoon een bedevaart. Je bent daar om gewoon je eer te betonen.
Ja, en ook gewoon om er te zijn.
Ja.
Het is ook niet. En ik ben nieuwsgierig, dus je zoekt dan dingen op. Doe ik in Nederland trouwens ook altijd. En daar haal je dan weer ook dingen uit.
Ja.
Dus als jij eens in de podcast zegt van ik zit in de Fizeaustraat, dan denk ik, oh, wie was dat ook alweer? En denk ik, oh ja, wetenschapper. En die ligt dan begraven op de begraafplaats in Parijs van Montmartre.
Echt?
Ja. Dus dat is dan heel gek, maar de volgende keer als ik er ben, ga ik toch even kijken.
Ga je bij Fizeau kijken?
Ja.
Ja.
Maar dat is toch, nee, maar begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Je hebt daar niks aan.
Nee.
Maar je hebt... goed, bij de slimste mensen had ik bijvoorbeeld een vraag iets over Michiel de Ruiter.
Ja.
Of waar dat de Syracuse, of welke slag, dat is dan Syracuse. Toen dacht ik, ja, in Best heb je de Michiel de Ruiterstraat als een soort hoofdstraat. En daar de zijstraatjes van is de Syracusestraat en de Stromboli-straat, snap je?
Ja.
Dus, en toen dacht ik toch van, dat is dan Michiel de Ruiter. Toen zei ik Syracuse, snap je?
Ja.
Dus dan denk ik, maar toch dat je snel die link kunt leggen.
Zeker.
Ja, je wordt er in ieder geval niet stommer van.
Zeker. En jij voelt dus de historische sensatie. Als je op zo'n plek bent. Ik herinner me uit die serie met Matthijs van Nieuwkerk of de plek waar Edith Piaf was geboren.
Ja.
Maar dan als je dan op dat stoepje zit.
Ja.
Dan voel je die geschiedenis.
Ja, dan ben ik echt... Dat is ook niet verder gespeeld hoor. Maar dan heb ik echt zoiets van... Dit is gewoon hier...
Gebeurd. Ja. Ja, het zou ook onzinnig zijn als het gespeeld was. Want je doet dit dus eigenlijk al je hele leven ongeveer.
Dat
is niet altijd met cameraploegen
erbij.
Nee, maar
de seizoen 1 van Chansons, dus echt goede vrienden van mij. Die hebben al die verhalen en al die plekken heb ik al met hun gestaan.
Ja.
Zonder camera.
Ja, precies. Wat grappig. Ik heb dat alleen gehad toen ik een keer in Abbey Road was.
Ja, jij bent een echte Beatle.
Ik ben een Beatle vanavond natuurlijk. Maar ik vind het altijd moeilijk om met plekken om dan echt zo dat te doorvoelen. Maar dat zal een gebrek aan fantasie zijn. Ik denk, je moet dan je verbeeldingskracht kunnen laten spreken. Want je staat op zomaar een stoep. Er is verder niks te zien.
Nee, maar dus bijvoorbeeld in dit Oxford Street volgens mij. Hè? Of de Oxford, of heet die club zo? In ieder geval waar ze... Oh nee, waar de Stones. Sorry, hoe nou? Ben ik op gegeven op glad ijs.
Ja, maakt niet
maar
uit.
Bijvoorbeeld... nee, wat is dat dan?
De Cavern, waar de Beatles altijd optraden. Sorry. In Liverpool. Ja.
Als je daar nou op die plek zou zijn...
Ben ik geweest?
Oh ja, maar dan heb je toch ook zoiets van... Weet je wel, toen waren ze echt 18 of 19 en toen stonden ze... Of daar heb je dan... Dat doet jou niet zoveel.
Nee, gek genoeg niet.
Het is wel jammer.
Ja, heel jammer. Nee, dat lijkt me ook neer. Maar ik heb met Abbey Road, maar goed, het komt ook omdat ik natuurlijk echt een miljoen foto's ken van hoe ze daar aan het opnemen zijn in die studio. Dus ik ken heel goed die verhoudingen van die ruimte. En ze hebben die studio nooit opgeknapt of gerenoveerd en ook niet netjes gemaakt. Dus er hangen bijvoorbeeld allemaal soort doeken aan de muur, neem ik aan voor de akoestiek.
Ja.
En die hangen er nog steeds, maar er zitten nu allemaal gaten in en ze zijn heel vies vergeeld en... Ze hebben hem nooit die soort... Het is ook geen toeristische locatie. Je kan er niet gewoon in als toerist. Dus ze hebben hem nooit zo weer lekker zo nieuw en fris gemaakt. Het is gewoon echt nog die oude zooi.
Maar dat is toch juist perfect?
Ja, fantastisch. Nee, daarom had ik toen ik daar was, had ik echt iets van... Oh ja, dit is gewoon die trap naar de controlekamer.
Ja.
En hier in dat hoekje zaten ze dan op te nemen. En toen voelde ik dat heel erg.
Ja.
Maar ik vind dat moeilijk om dat op allerlei plekken te hebben. Maar ik vind het wel weer heel charmant dat jij dat wel hebt. Hey, en Rob... Je bent dus ook niet van dat je nog hoge verwachtingen hebt in het leven. Ik bedoel, je wil gewoon het leven zo goed mogelijk leiden.
Ja.
Ja. Ja.
En mijn kinderen gezond zijn.
Je kinderen gezond zijn.
En maar dat is ook, want ik wil ook niet zo overkomen van het maakt me allemaal niks uit, want ik vind het superleuk, hè? Echt. Ik zou niks liever willen.
Nee, maar het maakt je juist wel. Ik vind juist dat je heel zorgvuldig leeft. Want je bent dus wel van, als je in het café bent en je wil naar een ander café, dan wil je op dat moment naar je andere café.
Ja.
En jij houdt van die Franse muziek, dus je bent gewoon naar Parijs gegaan. Dus je hebt ook wel, ik bedoel, je neemt het juist uiterst serieus het leven.
Nee, dat wel. Alleen ik wil zeggen met dat ik me niet zo druk maak over wat er dan komen gaat, dan is het net of dat ik niet geniet van de dingen die ik nu doe.
Nee,
die ik dus
precies,
wel echt heel erg waardeer.
Ja.
Maar inderdaad, dat klinkt dan een beetje gek. Maar als je nou tegen mij zegt van je hebt vorige maand je laatste optreden alle tijden gegeven. Dan vind ik het jammer.
Ja.
Maar dan stort mijn wereld niet in.
Nee. Maar als je nooit meer een plaat van Jacques Brel op zou mogen zetten, dan zou je wereld wel instorten.
Ja, ja, precies.
Ja.
Ja.
Hey, en nog even tot slot met Snolle Bollekes. Hoe doe je het? Ik bedoel, wat is de kundigheid die je daarin in hebt zitten?
Ja, daar kun je niet echt je vinger op leggen. Want dat zou betekenen dat je alles wat je doet succes is. Maar kijk, wat ik wel kan zeggen, omdat ook de man Jurjen Govers die de liedjes maakt...
Ja. Die zijn eigenlijk een soort team, hè?
Ja.
En jij bent het gezicht.
Ik ben
en je
het
doet
gezicht.
De optredens.
En Jurjen maakt plaat. En die is zo, zeg maar, van... Dus of je er nou van houdt of niet... Als je een liedje hoort van Snolleke Bolleke, hè? Zeg
ja,
je
ik zeg altijd Snolleke Bolleke, ja.
Vind ik ook zo leuk, hè?
Klein pesterijtje.
Jouw moeder ook. Nee, ja, vind ik. Nee, maar dat ook weer.
Ja.
Neem dat ook niet zo serieus,
nee.
Snap je?
Ja.
Doe gewoon... En als Jan Slachter luistert...
Ja. Kom.
Nodig Gijs Groenteman uit voor de radio. Maar goed,
maakt niet uit.
Dus wat wou ik nou zeggen?
Dat jullie met z'n allen dat Snolle Bolleke maken.
Dus nou ja, Jurjen die heeft gewoon echt het talent van, of je ervan houdt of niet, dat is een Snolle Bolleke plaat, hoor je meteen.
Ja.
Dus dat maakt het, dat bij andere feestmuziek en ook wel bij artiesten, ik zeg niet dat het 13 in een dozijn is, maar... Als vroeger bijvoorbeeld verkouden is, dan kun je ook Tino Martin bellen.
Ja.
Dan wordt het ook gezellig.
Ja.
En Snollebolk is echt een soort van nog nooit vertoond geluid. Plus de manier hoe ik het dan invul, en dat is eigenlijk meer een soort organisch proces geweest, is ook een nog nooit vertoond. Want ik zei ook altijd van ik kan niet zingen, ik kan niet dansen, ik ben niet knap, maar ik breek heel de tent af, weet je wel. En dan, mensen vinden het dan sympathiek.
Ja.
Ook omdat ik niet met een microfoon in mijn oortje zo 1, 2, 1, 2. Want dan zeggen ze, hij zingt er langs. Ja. Wat een beunaas.
Ja.
Maar doordat ik zeg, jongens, hè, ja. en dan ga ik mezelf ook nog de Pavarotti van de Peel noemen. Hè, en ja. De nachtegaal van het zuiden. Ja. Als een soort wereldster, een beetje à la Eddie Wally zo groot maken en aankondigen. Nou, ondertussen kan ik er eigenlijk geen reet van. Maar ik vind het zelf heel leuk en ik trek al die mensen mee.
Ja.
Ja. En ik denk
en dat is gewoon wat je kan.
Nou, ik denk dat het komt omdat het echt is.
Ja.
Snap je?
Ja.
Omdat het echt is, omdat mensen zien van hij vindt het ook echt zo.
Ja.
En dan kun je die mensen meetrekken.
Ja.
Maar dat heb ik zelf ook. Als het echt is, ons gesprek ook. Het is ook je merkt als je met iemand praat of als je iets doet of als mensen je ergens voor vragen, dan denk ik altijd van, dan voel ik, ja, dit deugt wel, dit is echt.
Ja.
En soms krijg je dan een aanvraag, dan denk je, ja,
ik weet niet.
Nou ja, eerst was je allemaal niet zo positief, maar nou ruik je zelf geld, dan kun je mij voor gebruiken.
Ja.
En dan laat maar zitten.
Ja.
En dan ook als ik er zelf beter van kan worden. Want dan zou je hypocriet zijn,
ja.
Begrijp je?
Ja.
Plus als iets echt is, dus als iets, een klein voorbeeldje, als het, we hebben met Snollebox geven iedereen een mutsje die binnenkomt, een rood mutsje.
Ja.
En waarom? Dan kom je binnen en dan zie je 30.000 mensen, die hebben allemaal een rood mutsje op. Dat doet iets, ook met jou, dat ja. Je komt kijken, dat je allemaal dat gevoel hebt. En dan kun je zeggen, nee, dat doen we niet, want 120.000 mutsjes, hè, voor een euro per stuk of zo, die kunnen we ook kunnen
in de zak steken.
Kunnen we zelf.
Ja.
En dan denk ik, nou ja, we verdienen al goed.
Ja.
Laten we het nou niet doen. Laten we nou die mutjes gewoon geven.
Ja.
Gewoon niet van, ja, maar ja, kunnen we dan niet voor 5 euro verkopen? Want dan koopt toch iedereen wel. Nee, want dan heb jij zoiets van, ja, moet ik hier weer iets kopen? Alles is al duur, een biertje kost
ja,
al 4 euro.
Ja, maar die koopt de helft van de mensen, dan is het effect ook weg.
Nee, ja, ja. Daarom.
Terwijl het gewoon fantastisch. Het is net zoals bij Ajax, bij de Champions League doen ze
met
die
vlaggetjes.
Ja, dat is ook elke keer
het slavenkoor
precies,
erbij.
Precies, en dat is ook elke keer een sensatie.
En dat is gewoon, en dat is ook echt.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
En dan is het lekker.
Ja. Het leven is zo simpel, hè?
Het leven is zo makkelijk.
Ja.
Dat is, ja, vaak wel. Als je, maar je moet het willen en je moet het accepteren. Als je heel veel mensen ook die moeite hebben met afvallen. Die denken van, ja, ik vind het zo lastig. Of die boeken erover lezen. Of zo'n personal trainer. Of iemand die echt 1200 euro kost om jou tips te geven. Nou, zal ik het zeggen?
Minder eten.
Meer bewegen.
Meer bewegen.
En minder eten.
Ja.
Ik ben 34 kilo afgevallen. Ik denk in een half jaar.
En toen ben je gaan fietsen en minder gaan eten.
Toen ben ik minder gaan eten. Dus gewoon op je calorieën letten. Dus waar je er 1200 mag hebben, moet je er 1100 eten.
Ja.
En iedere dag 3 kwartier wandelen. Maar iedere dag. En dat is vaak de truc is, na 2 weken, of dan ga je jezelf belonen.
Ja.
Of ja, maar dan trouwt mijn zus.
Ja.
Die trouwt maar 1 keer. En dan wil ik, nee, wil je nou van je reet af?
34 kilo af of niet?
Of niet.
Ja.
En dan moet je ook weer die meter pakken. En dan is het echt maar zo'n stukje wat je mist. Hè, qua
zang en dans in het leven.
Zang en dans.
Ja.
Ja. Alleen, je moet het zit in je hoofd.
Ja, Rob, je bent een simpelheidsgoeroe.
Ja.
En je bent in een bizarre bak met charme gevallen als baby.
Ja.
Ja.
Ja, het zou kunnen.
Ja.
Daar kan ik niet over oordelen.
Ja, dat is gewoon, je bent onweerstaanbaar wat dat betreft.
Nou, kijk.
Ja, het is gewoon niet anders. Ja, je hoeft ook niet trots op te zijn, want je bent het gewoon.
Nee, ben ik ook.
Ja, dus dat is gewoon, maar goed, dan komt het je ook toe. Ik bedoel, dat is, geniet ervan.
Dat ga ik zeker doen.
Ja.
Ja.
Dankjewel, Rob.
Graag gedaan.
Voor je komst naar de kast.
Dankjewel voor je uitnodiging.
Heel goed. Dit was Met Groenteman in de Kast met Rob Kemps. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En als u in de gelegenheid bent, geef ons lekker veel sterretjes.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.